Dan gaan we voor je bidden. Vader God, ik mag hier staan met Gerrit. Dank u wel dat hij wordt geïnspireerd door uw Heilige Geest. En dat hij woorden mag spreken die u hem al ter voorbereiding heeft gegeven, maar ook in zijn hart hebt gelegd. Dank u wel dat hij die mag delen. En we bidden dat het ons hart mag raken als woorden van Jezus. Amen.
Amen. Dank je wel. Meestal doen die dingen niet wat ik wil. Maar dat geeft niet. Ik mag met jullie nadenken over generaties. En toen ik dat onderwerp hoorde, en heb ik de laatste weken er diep over nagedacht. En ik dacht, ja, dat gaat ook heel erg over mijzelf. Dus ik ben vanmorgen, ik hoop dat u dat en dat jij dat niet erg vindt, ook nogal persoonlijk. We gaan lezen met elkaar uit het Bijbelboek Maleachi. En daar lees ik twee teksten uit voor. Het einde van het Bijbelboek Maleachi, Maleachi 4, en misschien verschijnt het ook wel, dat weet ik niet. Maleachi 4, vers 5, waar staat, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de grote dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Zomaar twee regels. Uitgesproken, dat is wel belangrijk dat je dat altijd je realiseert. Uitgesproken tot het volk van Israël. En dat wil niet zeggen dat wij daar niks mee kunnen. Maar daar is het in de eerste plaats tegen bedoeld. En het zijn ook de laatste woorden uit het oude, of wat ik liever zeg, het Eerste Testament. De laatste woorden. Daarna blijft het 400 jaar stil. Althans, niet zichtbaar opgeschreven. Dit Bijbelgedeelte dat zegt ook dat er op een of andere manier, en dat herkende ik wel, een kloof is tussen vaders en kinderen. Dat zal voor moeders op een of andere manier ook gelden, want er staat dat het hart van de vaderen wordt teruggebracht tot het hart van de kinderen. Twee generaties. En als daar staat dat het wordt teruggebracht, dan betekent dat dat het er een beetje vandaan geraakt is. En nogmaals, dat herken ik wel. En nou heb ik voor de jonge mensen onder ons even een foto meegenomen, om te bewijzen dat ik ook jong geweest ben. Nou, die rechtse, voor de kijkers, dat ben ik. Ik ben 16 jaar oud. En die linkse, dat is mijn huidige vrouw. Dit is meer dan 50 jaar geleden. Marianne was toen 15. Nou, Marianne is nauwelijks veranderd. Maar bij mij is dat een beetje anders gelopen. Dus dit is het bewijs dat ik meer haar had, maar ook het bewijs dat ik jong geweest ben. En het grappige is, en daar heb ik de afgelopen weken natuurlijk heel erg over nagedacht, dat ik op een of andere manier nog heel veel weet uit die tijd. Dat ik 16 was. Een van die dingen is dat iemand van 30. Ja, je mag hem ook laten staan. Doe maar wat jullie zelf leuk vinden. Toen ik 16 was, vond ik iemand van 30. En daar hebben jullie misschien ook wel mee te maken. Dat weet ik niet, maar dat vond ik een oude knar. Iemand van 30, dat is zo. En ja, 40 en nou ja, dat is nog erger. Ik herinner mij dat mijn ouders het altijd beter wisten dan ik. En ik vond natuurlijk dat dat andersom was. En mijn muzieksmaak leek totaal niet op die van mijn ouders. Mijn kleding was totaal anders. En de kerk vond ik ontzettend oudbollig en saai. Het meest boeiende, ik ben kerkelijk opgevoed, mijn vrouw niet. Die komt, zeg ik wel eens, uit het niets. Dat vindt ze niet goed, want ze zegt, het is altijd iets. Maar ik ben kerkelijk opgevoed. En het spannendste wat ik in de kerk heb meegemaakt, totdat ik 16 was, was dat er een zwaluw in de kerk vloog. Die was op een of andere manier binnengekomen. En dat vond ik eigenlijk het meest interessante wat er in al die 16 jaren in de kerk is gebeurd. Later las ik Psalm 84. En sommigen herkennen dat. En Psalm 84 zegt in de berijmde versie dat de zwaluw haar jongskes neerlegt bij uw altaren. Met andere woorden, op een of andere manier was er ook in de tempel, het huis van God, een plek waar de zwaluw zijn plekje vond. Dus wie weet was dat profetisch dat die zwaluw daar rondvloog. En nu zijn we meer dan 50 jaar verder. En nou kan ik terugkijken. Afgelopen week sprak ik mijn schoonzoon. En die zei, en die hebben ook kinderen, ook een paar zonen. En hij zei, nou zie ik opeens bij mijn eigen zoon hoe verschrikkelijk eigenwijs ik vroeger was. Dat is natuurlijk vervelend voor de jonge mensen die denken dat ze nu, ja, toch wel heel veel weten en zo. En dat is misschien ook wel waar. Maar jullie kunnen nog niet vooruitkijken dat je denkt, ja, hoe zou ik daar nou tegenaan kijken over 50 jaar? Je hebt geen idee. Een van de dingen waarvan je denkt dat zal niet gebeuren, maar die waarschijnlijk wel gebeurt, is dat je misschien wel meer lijkt op je vader en moeder dan je zou willen. Denk aan dat bekende liedje van Stef Bos. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dus, en wij kijken terug, en dat is natuurlijk een heel stukje gemakkelijker. En dan denk ik, ja, wat ik vroeger vond, andere kleding, andere muziek, dat vind ik nu ook, maar dan precies andersom. Dat ik denk van de jongeren, ja, wat een kleding. En dat ik denk van de jongeren, wat een muziek. Ja, het is eigenlijk geen muziek, het is herrie. Snap je? Dus dat is best een beetje ingewikkeld. Ik zag op bevrijdingsdag, 's avonds op televisie, 5 mei, 80 jaar bevrijding. En op zo'n festival vroegen ze, verslaggevers, aan die jonge mensen wat ze daar nu van vonden. Dat er 80 jaar geen oorlog was geweest. Vrijheid. En wat vinden jullie daar nu zo belangrijk aan? En toen zeiden, en dat is een beetje een dwarsdoorsnede van de antwoorden die ze gaven, zo'n beetje toch allemaal hetzelfde. Ze zeiden, ja, nu kunnen we in vrijheid feest vieren. Nou, dat is nog niet zo verkeerd. Maar we kunnen nu ook enorm veel bier drinken. Dat vond ik minder. En ik dacht, als dat nou de opbrengst is van 80 jaar vrijheid, dan is dat toch wel een beetje jammer eigenlijk. Dat honderdduizenden mensen hun leven hebben gegeven, zodat jij kunt feesten en bier drinken. Dus daar zit, daar wringt het eigenlijk. En als ik naar mijn kleinkinderen kijk, die hebben wij gelukkig, en leuke kleinkinderen. Maar dan zou ik mijn kleinzonen, die wat ouder worden nu, die zou ik best wel een schop onder hun kont willen geven. Dan willen ze eigenlijk alleen maar gamen op de bank. En ik als oude sok snap dat niet. En verkleefd met de telefoon. Ik zie jonge mensen naar school fietsen op een e-bike, dat vind ik al lastig. Ja, ik ben echt een oude zeur en dat wil ik nou een beetje uiten. Die gelegenheid heb ik bijna nooit. Dus dat wil ik, dat gooi ik er een beetje uit. Maar jongelui, geloof me, we eindigen positief hoor. Maar toch even dat ik het zeg maar kwijt ben. En dan ja, op de telefoon, op de fiets. En dan denk ik, ja, wat is dat? Wat doe je? Waar ben je mee bezig? En, nou, dat zijn allemaal dingen die ik dan weer niet snap. Dat is dan die generatiekloof. En dan zegt de tekst dat voordat de grote dag komt. Dat is wel een belangrijke gedachte. Er komt een dag, ongetwijfeld gaat Wim Grandia daar iets over zeggen in die serie. Die hebben jullie gaat geven. Er komt een dag dat God zal afrekenen met al het kwaad in deze wereld. Ook het kwaad in ons eigen hart. wat we soms niet willen zien. En de Bijbel zegt, voordat die grote dag komt, komt de profeet Elia en hij zal de harten van de vaderen en ik geloof ook van de moeders, terugbrengen naar het hart van de kinderen. Ik vind dat wel bijzonder dat dat niet andersom geschreven staat. Het hart van de vaderen wordt teruggebracht naar het hart van de kinderen en uiteindelijk ook het hart van de kinderen terug naar het hart van de vaders en naar, ik hoop, de opa's. En dat gebeurt voordat die afrekening van God over het kwaad, die grote ontzagwekkende dag, zoals de Bijbel hier zegt, voordat die dag komt. En Elia, de profeet Elia uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Koningen, zal daar op een of andere manier een rol in spelen. Hij zal degene zijn door wie de mensen, als het ware, worden teruggebracht tot het hart van hun kinderen en andersom. Dat is een aparte gedachte. Zou Elia dan terugkomen? In het Jodendom gelooft men dat beslist. En ik hoorde hier vooraan net over de sedermaaltijd, het Pesachmaal wat gevierd wordt in het Jodendom. En dan hebben ze aan tafel, ook nu nog, altijd een extra stoel klaarstaan. Voor het geval dat Elia komt. Dus die verwachten Elia terug en waarschijnlijk gebeurt dat ook. Maar er is ook iets wat daarvoor al gebeurt. In de tijd van Jezus, dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 11 over Johannes de Doper. En Johannes de Doper was net zo'n figuur als Elia. Hij droeg een kamelenharen mantel en hij leek waarschijnlijk ook wel op. Elia is een uiterlijk. En Jezus zegt voor wie het wil aannemen, hij is Elia. Dat zegt hij over Johannes. De voorloper van de Heer Jezus, die de weg baant, zoals de Bijbel dat zegt. En Johannes is een bijzonder figuur in de Bijbel. Dat is niet een man waarvan je denkt, nou laten we die op onze verjaardag eens uitnodigen. Als Johannes een preek houdt, wij kennen dat in ons taalgebruik in evangelisch Nederland, dan zeggen we, we houden een drempelverlagende dienst. Ik noem het even op mijn eigen manier. Daar moest Johannes niks van hebben. Johannes zegt tegen de mensen die naar hem komen luisteren, als hij denkt dat ze wat schijnheilig zijn, dan durft hij ze aan te spreken met andere gebroed. Wij zouden dat niet prettig vinden. Kan hij nou niet een beetje op zijn taalgebruik letten? Dus zo'n man was Johannes. En die Johannes spreekt tegen jong en oud. En blijkbaar zit er in de boodschap van Johannes iets verborgen, waardoor de harten van de vaderen teruggaan naar de harten van de kinderen en andersom. En wat zit er dan in die boodschap van Johannes? Tegen jong en oud zegt hij dat ze zich moeten bekeren van het kwaad, want het koninkrijk van de hemel, en op andere plaatsen lees je het koninkrijk van God, wat hetzelfde is, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En wie is er nabijgekomen? Jezus Christus, de koning zelf. En dat is de boodschap van Johannes. En dat heeft reactie bij de mensen. Want ze belijden aan Johannes wat ze hebben verkeerd gedaan. Ze laten zich dopen. Ze komen zelfs aan hem vragen, ja, wij zitten in het leger, wat moeten we nou? En Johannes legt dat dan precies uit, wat ze moeten doen, hoe ze eerlijk moeten zijn. En die boodschap, dat ze Jezus moeten aanvaarden als de koning van hun leven en het kwaad uit hun leven weg moeten doen, heeft blijkbaar als gevolg dat de harten van de vaderen worden teruggevoerd tot de harten van de kinderen. Ik zei aan het begin, ik spreek een beetje persoonlijk. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Ik was 16, oh, de foto is verdwenen. Maar toen, in diezelfde periode, ging ik nog naar de kerk omdat mijn moeder dat wilde. Mijn vader was al overleden. Op zijn verjaardag notabene. 9 maart. Dus mijn moeder moest ja, ons mee zien te krijgen naar de kerk. En dat was ingewikkeld. En in de kerk zat ik bovenop het balkon, net als hier. Er zat een oudere man naast me. En die zat propjes papier naar beneden te schieten. En dat was echt een hele behoudende kerk met hoedjes en alles wat erbij hoort. En de koster ziet dat spul dwarrelen. En die loopt naar boven en die ziet mij daar zitten. En die dacht, dat is een jonge knul, die heeft het gedaan. En ik had het echt niet gedaan. En hij pakte me bij mijn arm en hij zei wat. En ik zei ook iets wat niet zo netjes was, ik zal het niet herhalen. Maar het gevolg was dat ik woedend de kerk verliet. Met de gedachte daar nooit meer terug te komen. Dat is wel bijzonder, een jaar of 20 later heb ik in die kerk wel huwelijken gesloten en mogen spreken. Maar toen dacht ik, hier kom ik echt never nooit meer terug. Ik kon niet geloven dat God bestond en ik vond de kerk al helemaal waardeloos. Dus ik liep er woedend uit en toen was ik 21 en toen nodigde mijn zus ons uit voor een doopdienst in de baptistengemeente op Alblasserdam. En mijn vrouw en ik, mijn vrouw dus uit het niets en ik vanuit de kerk, gingen in op de uitnodiging en wij gingen naar die doopdienst. En daar werd verteld dat Jezus voor onze zonde gestorven was. Dat had ik natuurlijk al 1000 keer gehoord. En op een of andere manier kwam dat binnen bij allebei. En dacht ik, daar moeten we iets mee. Dus wij zijn daar tot bekering gekomen om dat ouderwetse woord nog maar eens te gebruiken. Dat wat Johannes zegt, dat moet je doen. Bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. We hebben de Heer Jezus aanvaard als de koning over ons leven. En dat is inmiddels al bijna 50 jaar geleden. Dat had gevolgen voor ons leven. Dat had gevolgen voor de platen die ik in de kast had staan. Als je niet weet wat platen zijn, moet je ouders maar vragen. Maar die stonden in de kast. Dat had gevolgen voor hoe ik omging op mijn werk, met mijn werk, met mijn collega's. Hoe wij omgingen met elkaar in onze relatie. Hoe wij omgingen met het invullen van je belastingformulier. Om maar eens iets te noemen. Dat had hele brede gevolgen. En er waren een aantal dingen waar ik van tevoren over nagedacht had. Of ik dat wel prijs wilde geven als ik tot geloof kwam. En het bijzondere is, als je dan tot bekering komt, dan is dat eigenlijk helemaal geen vraag meer. Van dit of dat mag ik niet meer. Nee, er zijn gewoon dingen die je niet meer wilt. Dus dat is fundamenteel anders dan ik van tevoren gedacht had. De Heilige Geest komt in ons wonen en verandert van binnenuit ons hart. En als Jezus dan koning is geworden in je leven, is dan de generatiekloof weg. En misschien nog wel het meest in de kerk. Hebben we daar dan geen last meer van? Nou, dat is ook weer even persoonlijk. Ik nog wel, dat had ik van mezelf niet gedacht. Maar als ik mezelf eens eerlijk bekijk, dan denk ik, ja, ik heb daar best wel last van. Wij zitten in een gemeente met ontzettend veel jonge mensen. Dat is fantastisch. Maar dat betekent ook, Ik heb daar 4 jaar geleden mijn voorgangerschap neergelegd. In de goede zin van het woord. Ik ben opgevolgd door jongere mensen. En ik ben met pensioen gegaan. En in die 4 jaar tijd zie ik ook onze gemeente toch veranderen. Jonge mensen krijgen een steeds belangrijkere plek. En ik besef allemaal dat dat heel erg goed is, maar de liedkeuze verandert, de taal verandert zelfs soms, de manier van doen. En nogmaals, ik had dat van mezelf eigenlijk niet verwacht. Maar ik merk dat ik dat soms toch een beetje lastig vind. Dat ik wel eens verlang naar wat rustigers, mag ik dat zo zeggen? Dat snappen jonge mensen waarschijnlijk niet, want wij maakten vroeger ook heel veel herrie. En dan snapten we niet, ik heb in een gospelgroep gezongen, ik zal even op de tijd letten. In een gospelgroep gezongen, heel lang geleden. En dan gebeurde het wel eens dat wij al onze instrumenten hadden opgesteld, gewoon in een kerk. En dat mensen daar door de deur binnenkwamen. En dat ze dan bijvoorbeeld het drumstel zagen staan. En dat ze bij de deur meteen rechtsomkeerd maakten en er weer uitliepen. Omdat ze dat helemaal niks vonden, dat die jonge mensen nou daar heel de boel gingen verbouwen en veranderen. En nou betrap ik mezelf daar soms op. Dat ik denk, ik ben ook een beetje bedrijfsdoof. Dat maakt dat geluid weer anders binnenkomt. Dat ik denk, nou, het mag best een tandje minder. Ook dat weer even dat oude zeur moet weer even kwijt. Hè? Dat snap ik. Maar zo is het wel. Vorige week hadden wij een doopdienst. 11 dopelingen. 1 dat oudere man. En zelfs die oudere man zei nog, ja, ik ben eigenlijk 30 jaar te laat. Dit had ik 30 jaar eerder moeten doen. En 10 jonge mensen, tot bekering gekomen, die geven hun getuigenis. Dat ontroert me geweldig. Ik denk, dat is de andere kant. Dat is fantastisch. Er zijn 10 jonge mensen die de Heer Jezus aanvaard hebben als de koning van hun leven. En dat is voor mij de brug. Tussen de generaties. Dat is wat Johannes, naar mijn idee, bedoelt als hij zegt, bekeer je. Want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Met andere woorden, de koning is er al zelfs. Johannes wijst op Jezus en zegt, zie het lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. En in Jezus vinden wij elkaar. Dan heb ik nog niet zomaar een oplossing voor al die verschillen die ik soms eerlijk gezien lastig vind. Dus je moet na afloop niet naar mij toekomen en zeggen, Gerrit, als we nou zus of zo. Ik weet het gewoon simpelweg niet. Maar wat ik wel weet, is dat de Bijbel zegt, voordat die afrekening komt met het kwaad. Voor die grote onzagwekkende dag waarop God afrekent met alles wat er hier op aarde misgaat. En dat is veel. Misschien lig je 's nachts wel wakker van de oorlog in Oekraïne, in Gaza, in Soedan. En vul het maar in. Misschien lig je iedere nacht wel wakker over het milieu. Dat je denkt, waar gaat dit naartoe? Er komt een moment in de wereldgeschiedenis, en ik weet niet of wij het meemaken. Soms denk ik van wel, maar ik ben daar voorzichtig in. Maar er komt een moment in de wereldgeschiedenis als Jezus terugkomt. Voor de tweede keer. Dat hij af zal rekenen met het kwaad. Ook met het kwaad in ons hart. En dat hij deze schepping vormt zoals hij het bedoeld had. Jesaja 2 zegt zo prachtig. En de oorlog zullen ze niet meer leren. En voor die tijd, zegt de Bijbel, zullen wij al veranderen. En zullen de harten van de vaders terugkeren tot de harten van de kinderen. En vraag me ook niet hoe dat werkt. Ik weet dat niet precies. Maar wat ik wel weet is dat er staat dat hij zal het hart van de vaderen. Dat gaat in de eerste plaats natuurlijk over Johannes. Over zijn boodschap. Maar in zijn boodschap zit verborgen dat God aan het werk gaat. Dus wij mogen erop vertrouwen dat God in mij, in jou, in ons iets bewerkt waardoor wij elkaar vast zullen houden. Omdat wij allemaal, naar ik hoop, en anders misschien vandaag voor het eerst, de Heer Jezus als de koning van ons leven hebben aanvaard. Wij willen deel hebben aan het koninkrijk der hemel. In zekere zin is dat nu al zo. De Bijbel zegt dat wij verlost zijn uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat gaat over Jezus. Dus als het goed is, wonen wij al min of meer in het koninkrijk van God. Dat is nog niet ten volle, maar in ieder geval ten dele. En die koning gaat komen. En nogmaals, of wij dat meemaken, dat weet ik niet. Maar hij wil in ieder geval vandaag al komen. Als Jezus zijn discipelen leert bidden in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dan start dat vandaag al als we de moed hebben om dat te bidden in ons eigen hart. Uw koninkrijk komen. Verandert u mij alstublieft van binnenuit. Dat is het verlangen van God voor jou en mij. En ook de enige manier in mijn beleving om ons als generaties aan elkaar te verbinden. In de jaren 60 en 70 hebben kerken er heel veel aan gedaan om mensen binnen te houden. Ze organiseerden van alles, een beatmix of beatmis, en nou noem het allemaal maar op. Allerlei vormen van muziek en kunst om de mensen er maar bij te houden. Uiteindelijk heeft het niet gewerkt. Maar als Jezus Christus in ons hart woont, dat is fundamenteel. Kijk, wij hoeven als kerk, waar wij vandaan komen, Marianne en ik, eigenlijk nauwelijks na te denken hoe houden we de jonge mensen erbij. Want het wemelt van de jonge mensen. En dan moet je echt denken aan honderden. Ik denk zelf persoonlijk eigenlijk veel meer na, oh, hoe houden we de ouderen erbij? Ja, ik spreek ook bij ons op de senioren en dan hoor je van alles en nog wat voorbij komen. Dan zeg je, ja, wat is onze plek nou eigenlijk? En ik geloof, en dat zeg ik vooral ook tegen mezelf, dat als Jezus koning in mijn leven is, dat ik mijn eigen belang een beetje opzij liet schuiven. En wat ik hoop is dat dat bij jonge mensen ook gebeurt. En dat we elkaar zullen vinden, misschien wel aan de voet van het kruis. Dat waar Jezus stierf voor jou, voor mij, voor ons. En dat is mijn gebed eigenlijk voor jullie allemaal. Dat Jezus de persoon is die ons als generaties verbindt. En dan doen we dingen op onze eigen manier. En dat vinden anderen dan misschien ook wel weer lastig.